Vanuit de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat u in beide diensten voor dominee J. van den Os. Er is dan voorbereiding voor het heilig avondmaal dat op 29 januari bediend zal worden. Aanstaande woensdag, 18 januari, is er de informatieavond met betrekking tot renovatieplannen van de pastorie. Deze avond begint om 8 uur. Alle leden, mannen en vrouwen, zijn hiervoor uitgenodigd. Donderdag 19 januari is er cursus Geestelijke Vorming in de Rehobothkerk. Spreker is dominee W. Meijer uit Gameren. Hij spreekt naar aanleiding van Openbaring 20 en 21 over het thema Verlangen naar het Nieuwe Jeruzalem. En vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zullen nu gaan zingen uit Psalm 26, het 8e vers. En dat is de psalm die de kinderen van de jongste groep van de zondagsschool vandaag geleerd hebben. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel en het huis dat gij u hebt gesticht. We zingen Psalm 26, het 8e vers. We gaan nu luisteren naar de woorden van de Heere die vanuit zijn wet tot ons komen. En in aansluiting erop zullen we zingen uit Psalm 19, het 4e vers. Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakte glans, dewijl zij het hart bekeert. Dat is het 4e vers van Psalm 19. Laten we nu eerst luisteren naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen 2 Bijbelgedeelten. Eerst lezen we uit Matteüs 17, de versen 1 tot en met 8. En daarna lezen we uit 2 Petrus 1, de versen 16 tot en met 21. De eerste schriftlezing is dus uit Matteüs 17, de versen 1 tot en met 8. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende, zei tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn, zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie, een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon in welke ik me welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zei, sta op en vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen ze niemand dan Jezus alleen. De tweede schriftlezing is uit 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. En daar lezen we: want gij zijt geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon, en de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord. En als ze van de hemel gebracht is geweest, als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie van de schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. De tekstwoorden komen uit het zojuist gelezen schriftgedeelte. Dus uit 2 Petrus 1 en daarvan het 19e vers. En dat vers zullen we nog een keer lezen. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij erop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. We zullen nu eerst gaan bidden en we zullen ook voorbeden doen. En we doen voorbeden voor de rouwdragende familie Alderliesten. Zij hebben afgelopen maandag hun man, vader en opa begraven. Ook doen we dankzegging voor kleindochter Esmeralda Alderliesten. Zij was sinds afgelopen woensdag vermist, maar vrijdag kwam Esmeralda weer thuis. Daar zullen we de Heere voor danken. Laten we bidden. Heren, tot u naderen we in het gebed. En dan willen we u allereerst danken dat we vanmorgen weer in uw huis mogen zijn. Als we terugzien op wie wij geweest zijn de afgelopen week, dan is dat zo onverdiend. En ook het jaar is nog maar net begonnen. Maar als we een terugblik werpen op de afgelopen 2 weken, dan moeten we toch zeggen: wat brengen wij ervan terecht? En het goede dat we wellicht deden, dat is een onverdiende gave van u. Ja, wie wij zijn, dat werd ook duidelijk toen we zojuist de wet lazen. Uw goede wet, die heilzaam is. Wij zijn overtreders van uw wet. En het zal zo zijn dat we sommige geboden niet in zichtbare of hoorbare daden overtreden hebben. Maar hoe vaak is ook ons denken niet in overeenstemming met uw wet. Ook zijn er zoveel dingen die we juist hadden moeten doen, maar nagelaten hebben. Dat we niet voor uw naam uitkwamen. Dat we niet voor onze naasten hebben betekend wat we wel hadden moeten zijn. Dat we de opdracht en belofte om eerst uw koninkrijk en uw gerechtigheid te zoeken niet als het belangrijkste zien. En dat, terwijl u belooft, al deze dingen zullen u toegeworpen worden als we dat wel zullen doen. En al deze dingen, dat zijn die dingen waar we van ons uit onszelf zo druk om maken. Heren, leer ons zien wat echt belangrijk is. Dat we u zoeken en dan zullen we u ook vinden. En dan schenkt u alles voor dit leven en het toekomende. Heren, we danken u dat u vanmorgen, ondanks wie wij zijn, vanuit uw woord tot ons komt. Vanmorgen zal het gaan om uw woord. En zojuist lazen we al dat uw woord vast en zeker is. We lazen de oproep om uw woord te onderzoeken en daar gaf u een belofte bij. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in ons hart. Heere, u belooft, als we u zoeken en uw woord onderzoeken, dan mogen we verwachting hebben. Schenkt u ons die verwachting en we smeken u, vervul deze belofte vanmorgen en deze dienst. Wilt u vanmorgen zelf uw woord openen? We vragen u of u met de Heilige Geest in ons midden bent. Dan zal uw woord tot in ons hart komen. Ja, dan komt de morgenster. En dat bent u, Heer Jezus, in ons hart. Heere, dat is iets wat wij niet kunnen doen. Maar wat wij niet kunnen, dat kunt u wel. U bent almachtig. We bidden u dan ook om uw Heilige Geest. Wilt u wonderen doen in deze dienst? Ja, dat er een ontmoeting met u zal plaatsvinden. U bent een God van wonderen. En doordat u, o Heer Jezus, gekomen bent naar deze aarde en de zonde gedragen hebt en opgestaan bent, is het mogelijk dat u ons uw heil schenkt. Heere, daar bidden wij u om. En als we zo zien hoe belangrijk uw woord is, dan danken we u dat we uw woord ook mogen hebben. Wat een zegen. Zoveel in deze wereld hebben geen Bijbel en hebben nooit van u gehoord. Wilt u dan ook het Bijbelvertaalwerk zegenen? Schenkt u wijsheid en geeft u ook vrucht op dit werk. En schenkt u dat degenen die uw woord nog niet hebben bereikt zullen worden. Zegent u daartoe ook het werk van zendelingen en evangelisten. In ons land is uw woord er wel. Maar de plaats die uw woord zou moeten hebben, heeft uw woord vaak niet meer. Het woord wordt zo vaak niet meer gelezen. Velen zullen ook in ons land misschien nog een Bijbel hebben, maar die blijft vaak gesloten. We bidden u om bekering in ons land. Ja, om bekering van ons. Geeft u dat het onder ons zo zal zijn dat wij allen uw woord wel onderzoeken en bij uw woord zullen leven. We danken u dat we alles voor u neer mogen leggen, ook de noden van de gemeente. En we bidden u voor de familie Alderliesten. Wilt u zijn met zuster Alderliesten? Afgelopen maandag stond ze aan het graf van haar geliefde man. Zo onverwachts werd zijn aardse leven beëindigd. Maar wat een wonder om te mogen weten dat hij nu eeuwig bij u mag zijn. Wilt u, nu deze lege plaats gekomen is, zuster Alderliesten, nabij zijn? Wilt u troosten? Dat belooft u ook in de 68e psalm. Daarom lezen we dat u er voor de weduwen wilt zijn. Heren, daar bidden wij u om. We bidden u voor heel de familie Alderliesten. Ook in de zorgen die er afgelopen week waren voor kleindochter Esmeralda. We danken u dat u haar weer thuisgebracht hebt. Wat een wonder. Wilt u haar en Jaco en Elzelien ook gedenken en nabij zijn. We bidden u voor de kinderen hier in de kerk. Wilt u geven dat ook zij de boodschap zullen begrijpen. En geeft die ouders ook wijsheid om kinderen op te voeden zoals u dat wilt. We bidden u voor jongeren. Wilt u met hen zijn? Geeft u ook duidelijkheid bij alle keuzes die gemaakt moeten worden. Schenkt hen bovenal uw genade. We bidden u ook voor de emeriti predikanten die aan onze gemeente verbonden zijn. Dominee Procé mag nog veel werk verrichten in Canada. Daar danken wij u voor. Zegent u dat werk en wilt u met hem en zijn vrouw zijn. We denken aan dominee Baars. We danken u dat hij nog werk kan verrichten en ook zondags kan voorgaan. Wilt u hem samen met zijn vrouw zegenen en kracht geven. Wilt u zijn met dominee Den Butter. Vele jaren heeft hij ook onder ons tot zegen mogen werken. U gaf hem daartoe steeds de kracht. We vragen u of u hem ook nu goed en nabij wilt zijn in de avond van zijn leven. Wilt u hem samen met zijn vrouw gedenken. En we vragen u of u mevrouw Den Butter ook de kracht schenkt die ze nodig heeft om haar man bij te staan. En als we zo bidden voor de emeriti predikanten, dan denken we ook aan het feit dat we vakant zijn. We vragen u om uw zegen voor het beroepingswerk. Wilt u wijsheid geven en duidelijkheid aan de kerkenraad? En schenkt u ons een herder en leraar? We danken u dat u doorgaat met uw werk, ook in deze vakante periode. Steeds mag uw woord worden bediend, zondag en zondag. Ja, Heren, we danken u dat u in deze vakante periode, dat het niet een periode is waarbij u afwezig bent. Nee, Heren, u bent de levende God. En u gaat ook nu en onze gemeente door met uw werk. We danken u daarvoor en wilt u die zegen ook blijven schenken. Ook bidden we u voor de vervolgde kerk. We kunnen vandaag hier ongehinderd samenkomen. Maar velen elders in deze wereld, die zullen ook bij elkaar komen. Maar dan niet in vrijheid, met gevaar voor hun leven. We bidden u of u hen staande houdt, dat u hen vanuit uw woord kracht geeft om u te volgen. Weest u hen allen nabij. En wilt u ook ons nabij zijn en deze dienst zegenen. Helpt u bij het luisteren en bij het lezen. We hebben u veel te vragen, maar u hebt het toch zelf gezegd dat we alles aan u mogen voorleggen. En dat doen we vanuit het besef dat we niets verdienen. Het tegendeel verdienen we. Wilt u het dan doen? Alleen om uzelf. Om Jezus wil alleen. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En ook zullen we gaan zingen uit Psalm 119, vers 53 en vers 65. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En ook het 65e vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. We zingen Psalm 119, vers 53 en 65. Na de preek zullen we uit de lofzang van Zacharias het vierde vers zingen. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid en hunne schuld vergeffen is, die nooit en schoner glans verscheen dan nu door Gods barmhartig heen, die met ons lot bewogen om ons van zond en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. En dit lied zingen we na de preek, na het amen. Wat hebt u, wat heb jij in het woord en de Bijbel gevonden? U leest het woord natuurlijk regelmatig. Maar wat vindt u daar? Bijbellezen doe je immers niet uit gewoonte of zomaar. Je zoekt iets en hopelijk vind je ook iets. Ik vond een mooi voorbeeld in de Christinnenreis van John Bunyan. Velen van ons kenden de naam van Bunyan. Hij leeft in Engeland in de 17e eeuw en is een rondreizend ketellapper of koperslager. Dat wil zeggen dat hij kapotte koper en potten en pannen repareert. Hij komt tot bekering en wordt predikant. Dan schrijft hij het boek waardoor hij wereldberoemd is geworden. De Christenreis naar de eeuwigheid. Het gaat over een man, Christen is zijn naam, die vlucht uit de stad Verderf en hij reist naar de hemelstad van de eeuwige heerlijkheid. Jaren later schrijft diezelfde Bunyan een vervolg op dit boek. In het Nederlands is dat bekend als de Christinnenreis. Het gaat over de vrouw van Christen, Christinne of Christiana, die met een heel gezelschap haar man achterna reist, langs dezelfde weg. Op weg naar de hemelstad komen ze langs een paleis. In de eetzaal van dat paleis hangt een heel bijzondere spiegel. Die spiegel die stelt het woord van God voor. Een van de vrouwen wil die spiegel graag hebben. Ze krijgt hem ook. En ze kijkt en kijkt. En wat ziet ze? Haar eigen portret. Het is haarscherp. Alle lijnen, alle rimpels zijn zichtbaar. Maar dan draait ze de spiegel om. Daar ziet ze ook een ander gezicht. Het is bebloed. Het draagt een kroon van doornen om zijn hoofd. En in zijn handen zijn wonden zichtbaar. U begrijpt het al. En de spiegel van het woord, ziet deze vrouw zichzelf. Maar ook de Heere Jezus als de leidende borg en zaligmaker. En dat brengt ons terug bij de vraag van het begin. Wat hebt u, wat heb jij en de spiegel van het woord gezien? Hebt u daar uzelf gezien? Met alle scherpe lijnen en alle rimpels in uw leven? Hebt u uzelf daarin als zondaar, als zondares herkend? Maar dat is de ene kant van de spiegel. Hebt u ook naar de andere kant gekeken? Hebt u in het licht van de schrift ook de leidende zaligmaker ontdekt? Hebt u Jezus gezien? Deze vragen moeten we maar meenemen als we luisteren naar de bekende woorden van onze tekst. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Het thema van de preek is in het licht van de schrift. En daarin gaat het om in de eerste plaats onfeilbaar licht, en de tweede plaats onthullend licht, en tenslotte over overweldigend licht. Het thema van de preek is dus in het licht van de schrift. En we letten op onfeilbaar licht, onthullend licht en overweldigend licht. We letten dus eerst op onfeilbaar licht. Petrus is oud geworden. Al jaren geleden is hij na verschillende zwerftochten in Rome terechtgekomen. Op dit moment voelen de christenen in de stad de hand van het vredebewind van keizer Nero steeds meer drukken. En dat is ook Petrus niet voorbij gegaan. Misschien is hij nog op vrije voeten. Maar mogelijk zit hij al gevangen in de Marmartijnse gevangenis. De dodencel van het oude Rome. In elk geval weet hij dat zijn levenseinde nabij is. Dat heeft de Heere Jezus Christus hem geopenbaard. Dat zien we in het 14e vers. Hoe is de apostel eraan toe, nu hij terugblikt op zijn leven? Voelt hij zich depressief? omdat voor de kerk van Rome zware tijden zijn aangebroken, is hij gaan twijfelen aan de dingen die hij gehoord en meegemaakt heeft en aan de boodschap die hij heeft gebracht? Vraagt hij zich af wat de zin van alles is geweest? Soms kom je dat tegen bij ouderen als ze op hun leven terugkijken. Maar daar lezen we niets van in deze laatste brief van Petrus. Integendeel. Hij is door de jaren heen steeds vaster overtuigd geraakt van de waarheid en de betrouwbaarheid van het evangelie. Hij schrijft namelijk eerder in dit hoofdstuk: we zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd. En om dat te onderstrepen, voegt hij eraan toe dat hij zelf getuige is geweest van één van de meest bijzondere momenten uit het aardse leven van de Heer Jezus. Met eigen ogen heeft hij gezien hoe Christus kort voor zijn lijden verheerlijkt is op de berg. En met Mozes en Elia sprak over zijn lijden en sterven in Jeruzalem. Met zijn eigen oren heeft hij ook gehoord hoe de stem van God uit de hemel zei: deze is mijn geliefde zoon, en de welke ik me welbehagen heb, hoort hem. Als u dat zo hoort, bent u misschien wel wat jaloers op Petrus. Dat is wat geweest. Een persoonlijke ontmoeting met de verheerlijkte Christus en een duidelijk hoorbare boodschap uit de hemel. Diep in uw hart zou u dat ook wel willen, waarschijnlijk. Als dat zo is, is de boodschap van onze tekst nogal ontnuchterend. Petrus zegt hier namelijk dat u zo'n zichtbare verschijning en zo'n hoorbare stem helemaal niet nodig hebt. Heel letterlijk vertaald luidt onze tekst namelijk: en we hebben het profetische woord dat nog veel vaster of nog veel betrouwbaarder is. Ja, u hoort het goed. Ten diepste is het profetische woord nog vaster, zekerder en betrouwbaarder dan het zien van de verheerlijking op de berg. Dat wil vanzelf niet zeggen dat wat toen op de berg gebeurde niet betrouwbaar zou zijn. Maar waarom zegt Petrus het hier dan zo? Wel, hij bedoelt het volgende. De verheerlijking van Christus heeft toen en daar plaatsgevonden. Maar nu, en zeker nu Christus naar de hemel gevaren is, is daar niets meer van te zien. Als we er iets over willen weten, zijn we afhankelijk van de verhalen van mensen die er geweest zijn. Verhalen die mogelijk niet absoluut betrouwbaar zijn. Daarbij vergeleken hebben we een veel betrouwbaarder en zekerder bron. Dat is het woord van God, dat eeuwig blijft en onveranderlijk vaststaat. Bij het profetische woord en onze tekst moeten we namelijk niet alleen denken aan afzonderlijke uitspraken van oud-testamentische profeten. Nee, het gaat hier om het geheel van het woord, zoals dat in Petrus' tijd bestond, het hele Oude Testament. Wanneer dat woord zeer vast genoemd wordt, wil het zeggen dat het goed gefundeerd of uiterst betrouwbaar is. Waarom is dat zo? Allereerst omdat het geen woorden van mensen zijn. God zelf spreekt daarin en de Bijbelschrijvers zijn bij het schrijven door de Heilige Geest geleid. Nu de Heer Jezus gekomen is, zijn de oud-testamentische woorden echter des te vaster geworden. Zo mogen we de tekst namelijk ook vertalen. In Christus zijn de profetieën immers vervuld. God heeft in het verleden door de profeten gesproken, maar in deze laatste dagen heeft hij gesproken door de Zoon, lezen we in Hebreeën 1. Daarom zijn alle beloften die in het Oude Testament gesproken zijn, in hem, ja, en in hem, amen. Hierbij moeten we wel bedenken dat alle woorden die van ouds gesproken zijn, door hem vastgemaakt zijn. De Heere wil ook dat we naar al die woorden horen. We mogen niet kiezen wat ons aanstaat en de rest terzijde schuiven. Van alle beloften, maar ook van alle bedreigingen geldt dat ze vervuld zijn en ook zeker vervuld zullen worden. Daarom is het zeer vast dat ieder die de Heer Jezus niet lief heeft een vervloeking is. Dat staat in 1 Korinthe 16. En het is zeker dat de goddelozen niet zullen bestaan in het gericht en dat de weg van de goddelozen zal vergaan. Psalm 1. Maar het staat evenzeer vast en het is net zo zeker dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Romeinen 10. En dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. 1 Johannes 1. Al deze woorden zijn vastgemaakt en als het ware ondertekend door het bloed van Christus. Daarom zijn ze dus des te vaster en al ons vertrouwen waard. Nu weet ik ook wel dat niet iedereen dit zo ziet. Er komt heel wat op de onfeilbaarheid en de betrouwbaarheid van de schrift af. Al in de 16e eeuw waarschuwde onze Heidelbergse catechismus tegen, en dat lezen we in zondag 48, de boze raadslagen die tegen Gods heilig woord bedacht worden. En die raadslagen zijn de eeuwen daarna niet minder geworden. Ze zijn wellicht nooit zo heftig geweest als in de 21e eeuw. Maar al wordt het woord van God openlijk bespot, volstrekt genegeerd of gruwelijk verdraaid, toch is en blijft het zeer vast en volkomen betrouwbaar. En de grote dag komt dat ook voor de ogen van alle engelen en mensen zal blijken dat het inderdaad zo is. Dan blijkt volkomen hoe waar het woord was en hoezeer alle aanneming waard. Om die reden dringt de apostel er bij ons op aan om de schriften regelmatig te lezen en te onderzoeken. Dat is van levensbelang, omdat God in zijn woord zichzelf tot ons richt. Hij doet dit met het oog op ons behoud. Het zijn de schriften immers die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Bovendien gebruikt de Heere in het bijzonder het woord om mensen te brengen tot bekering en geloof en hen te leren getroost te leven en zalig te sterven. Hierom alleen al is het een grote zonde om slordig met de Bijbel om te gaan, die ongelezen te laten of alleen maar uit gewoonte ter hand te nemen. Petrus benadrukt dat als hij zegt dat het juist een goede geestelijke gewoonte is, ja zelfs een dringende oproep is, om de schrift met intense aandacht te lezen en zorgvuldig te letten op wat geschreven staat. Dat betekent de uitdrukking acht hebben op, namelijk. Toch hebben deze woorden nog een diepere betekenis. Het is niet voldoende als we de tekst van de Bijbel niet oppervlakkig skimmen, maar aandachtig lezen om de bedoeling zo goed mogelijk te begrijpen. Dat is namelijk nog maar het begin. In de geschiedenis van de bekering van Lydia lezen we dat de Heere haar hart heeft geopend, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Voor acht nam op wordt hier in het Grieks hetzelfde woord gebruikt als in onze tekst. Daaruit mogen we afleiden dat echt met volle aandacht lezen van de Bijbel vraagt om een hart dat door de Heilige Geest voor het woord is geopend. Bidden we daar voortdurend om als we de Bijbel ter hand nemen om die te lezen? In dat geval zouden we de woorden van de psalmdichter tot de onze kunnen maken. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Laten we in de tweede plaats letten op onthullend licht. Want als we de schrift zo met een geopend en brandend hart gaan lezen, worden de dingen radicaal anders. Het woord gaat ons als het ware lezen. We kunnen het ook zo zeggen, het woord wordt een spiegel waarin we de trekken van ons eigen gezicht ontdekken. Petrus maakt dat duidelijk met een overbekend beeld. Hij vergelijkt het woord namelijk met een licht of met een lamp. Dit Bijbelse beeld roept op zijn beurt verschillende andere beelden op. Laten we enkele beelden bekijken. Allereerst is dat het beeld van een zoeklicht. Die kende men in de tijd van de Bijbel ook. Al waren die natuurlijk lang niet zo sterk als de zoeklichten van tegenwoordig. De Heere zegt echter wel uitdrukkelijk in de profetie van Zefanja dat hij het zondige Jeruzalem en haar inwoners met lantaarnen zal doorzoeken. En die felle lamp van Gods woord onthult meer dan het krachtigste zoeklicht van vandaag. Het legt alles bloot wat in ons hart, in ons leven, in de kerk en in de wereld te vinden is. Dat brengt ons bij de persoonlijke vraag. Wat ontdekken wij als de Heer het zoeklicht van zijn woord boven ons leven houdt? Een boezemzonde? Een slordig leven? Onheilige gedachten? Ongeloof? Reden genoeg om dat vandaag eerlijk voor de Heer te belijden. Want zo best staat het er bij ons van nature niet voor. De apostel onderstreept dat door te zeggen dat het licht schijnt in een duistere plaats. Het woord dat hiervoor gebruikt wordt betekent ook verwilderd, vervuild of zelfs stervend. Zo is het in ons hart. En zo is het ook in de wereld om ons heen. Ons hart is vol, voortwoekerende wildgroei aan zondige verlangens, dagdromen. En uit ons hart komt ook van alles voort. De Bijbel noemt in dit verband, in Matteüs 15, boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Wat dat betreft lijken we ten diepste sprekend op de duistere wereld om ons heen. Ziet u dat? Hebt u het ontdekt in de spiegel van de schrift? Als dat niet zo is, wordt het de hoogste tijd om te bidden om het onthullende licht van woord en geest. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid me op de eeuwige weg. Dat brengt ons bij het tweede soort licht dat de beeldtaal van onze tekst oproept. Dat is het beeld van een baken, een seinlicht of een vuurtoren. Vuurtorens waren in de oudheid al bekend. De beroemdste was de Pharos bij Alexandrië in Egypte, die destijds beschouwd werd als een van de 7 wereldwonderen. Het vuur van die toren brandde zo fel dat je het ver op de Middellandse Zee al kon zien. Dat was ook wel nodig, want de route van Alexandrië naar Rome en omgekeerd werd druk bevaren. Egypte was namelijk de graanschuur van de hoofdstad van het keizerrijk. Het leverde de grondstoffen voor het dagelijkse voedsel in deze grote wereldstad en in de wijde omgeving. In veel dieper zin is de Bijbel als het ware een vuurtoren of een baken. Midden in de duisternis van ons hart en van de donkere, stervende wereld om ons heen ontsteekt de Heere het licht van zijn woord en zegt: dit is de weg, wandelt in dezelfde. Nee, dat betekent niet dat alles meteen duidelijk is en dat er geen vragen overblijven. Tussen een vuurtoren en een schip kunnen immers ook nog scherpe klippen en verraderlijke draaikolken liggen die niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Daarom is het zo nodig dat we al lezend in het woord voortdurend bidden en ga mij met uw heilicht voor. Er is nog een derde aspect aan het beeld van het licht in onze tekst. Het doet namelijk niet alleen denken aan een zoeklicht of een vuurtoren, maar ook aan een looplamp. Dat beeld spreekt ons waarschijnlijk vandaag minder aan. Een looplamp is namelijk een lamp die een voetganger meeneemt om hem onderweg in het donker bij te lichten. De nachten waren in het oude Oosten immers aardedonker. Men kende geen verlichting en er kwamen geen zeeën voor licht uit ramen van gebouwen of uit lampen van voertuigen. Bovendien waren de wegen meestal onverhard en bevonden zich overal kuilen en stenen. Zeker in de dorpen liepen ook allerlei wilde dieren los. Als je daarom 's avonds laat op de weg ging, kon je niet zonder een lamp. Anders zou je zomaar het pad kwijtraken, kunnen uitglijden of kunnen stuiten op een verdwaald schaap. Zo is het woord van God een looplamp op ons levenspad. Het wil ons de goede weg wijzen, ons beschermen voor gevaren en behoeden voor struikelen. Laten we het woord daarom biddend onderzoeken. Heere, wijst u me de weg door de duisternis van dit leven. Laat me vanuit uw woord de gevaren en de verzoekingen zien die me bedreigen. Licht me met uw woord bij, zodat ik het spoor niet bijster raak of uitglijd en in de modder van zonde, ongeloof of twijfel terechtkom. De Heere roept ons immers op om altijd te waken en te bidden. En we kunnen nooit een biddend leven leiden zonder het licht van het woord. Aan dit beeld zit nog een andere kant die van belang is. De looplamp, waarnaar in onze tekst verwezen wordt, was namelijk een klein olielampje. Het verspreidde betrekkelijk weinig licht. Maar als je het wat ophief, kon je wel genoeg voor je zien om de volgende stap te zetten. Zo is het ook met het woord als een licht op ons pad. De Heere laat ons daardoor niet in de verre toekomst kijken. Die blijft veelal in het donker gehuld. Maar hij geeft genoeg licht voor die ene stap op dit moment vandaag en voor die tweede stap voor morgen. Zo wil hij ons als het ware bij de hand nemen en ons oefenen in afhankelijkheid van hem. Zo gaat hij zijn kinderen van stap tot stap met zijn heillicht voor. We komen nu bij onze derde gedachte, overweldigend licht. Het slot van onze tekst is: totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Wat bedoelt Petrus met deze woorden? Slaan ze op de dag van de wederkomst van Christus? Dan zal dit de betekenis zijn. In de tijd voor de wederkomst leven Gods kinderen in de nacht van deze wereld door het geloof. Dan hebben ze het woord dringend nodig om hem bij te lichten. Maar wanneer met de verschijning van Christus op de wolken de eeuwige dag is aangebroken, is het volle licht over hen opgegaan en wandelen ze door aanschouwen. In dat geval hebben ze het woord en de prediking daarvan niet meer nodig. Nu is dit beslist ook de boodschap van de tekst. Toch hebben deze woorden allereerst een meer directe, persoonlijke betekenis voor het hier en nu. Petrus roept zijn lezers immers op om het woord biddend te onderzoeken met de bedoeling dat de morgenster opgaat in hun harten. Deze blinkende morgenster is Christus. Nu verschijnt in de natuur de morgenster dagelijks even boven de horizon, vlak voordat de dag aanbreekt. Dan verbleken alle sterren en lijkt de duisternis toe te nemen. Maar de schittering van die ene morgenster tegen de achtergrond van de zwarte lucht, die zegt: de morgen komt, de dag is aanstaande. Zo wil Christus zich ook aan ons hart openbaren in het gewaad van zijn woord. Hij is immers het licht van de wereld. Wat een genade als we al lezend hem en zijn woord ontdekken. Dan gaan de ogen van het geloof open en begint de duisternis van onze blindheid te wijken. De twijfels en de ja-maars van het ongeloof smelten. Banden van zonde en schuld groeien weg. En we gaan zien dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zien en horen dat hij tot onze ziel zegt: ik ben uw heil. Zoeken we hem zo in de schriften, verlangend, totdat hij zelf verschijnt in de glans van zijn genade. Kijken we net zo lang in de spiegel van het woord, totdat we de man van smarten zien, gekroond met de doornenkroon en beladen met de zonde van de wereld. Mogelijk zegt u: daar zie ik met heel mijn hart rijkhalzend naar uit. Ik zoek hem al zo lang in zijn woord, biddend en smekend, maar ik vind hem niet. Binnen in me fluisteren stemmen: je hebt te veel en te lang gezondigd. Of: je bidt niet in geloof. Denk je dat de Heer het gebed van een ongelovige hoort? Stop met bidden, het heeft geen zin. Als u hem zo zoekt en al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Waarom? Onze tekst geeft het antwoord. Kijk maar eens naar de morgenster. Als die verschijnt, zegt ze: de dag komt, ze komt zeker, nog even. En het eerste licht kondigt de komst van de dag aan. Die is onafwendbaar. Wie heeft ooit de morgenster teruggedrukt en de duisternis en haar licht gedoofd? Wie heeft ooit de zon tegengehouden om de nieuwe dag te laten lichten? Even onmogelijk is het om Christus te weerhouden om zichzelf en het woord aan arme verloren zondaren te openbaren. Niet voor niets, zegt de profeet, zo hij vertoeft, dat wil zeggen, als hij op zich laat wachten, verbijt hem. Dat wil zeggen, blijf dan op hem wachten. Hij zal gewis komen, hij zal niet achterblijven. Laat uw gebed dan maar zijn. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten. Dat mag iemand die de Heere kent ook voortdurend doen. Omdat diezelfde psalm verder zegt, omdat ge, o God, mij altoos redt. Van hem mogen we telkens weer hulp en genade verwachten. Want, psalm 116, hij redt mij keer op keer. Wat een wonder dat hij niet moe wordt om tot ons te komen en onze nood en in onze schuld steeds weer de morgenster laat lichten en onze harten en ons zijn liefde schenkt. Maar hoe rijk het ook is wanneer het licht voor het eerst of telkens weer opgaat in onze harten, Gods kinderen staat nog veel meer te wachten. Het is al aangeduid dat het licht dat opgaat in de harten ook de voorbode is van de volle dag die aanbreekt als Christus wederkomt. Dan is de nacht voorbij en alle schaduwen zijn verdwenen. Dat wil zeggen, de nacht van zonde, schuld, verzet en twijfel is voorgoed voorbij. Ziekte, lijden en dood behoren voorgoed tot het verleden. Dan zullen zij die de Heere vrezen, God, Christus en de Heilige Geest, nooit meer bedroeven en vertoornen door hun hartleersheid en ongeloof. Alle tranen zullen van hun ogen gewist worden. Zij zullen staan in het volle licht van de eeuwige dag en hem zien gelijk hij is. Geloven wordt aanschouwen en eeuwige vreugde en blijdschap. En weet u wat daar ook bij hoort? Dit, dat zij ontdekken dat de Heere volkomen waarachtig en betrouwbaar is. En dat al zijn woorden waar blijken te zijn. Ze zijn immers vastgemaakt in het bloed van het lam. En daarom zei het lam de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Is dat uw toekomst? Hebt u het licht en het woord gevonden? Laten we in de spiegel kijken en met een brandend hart acht geven op het profetische woord. Laten we geen rust hebben totdat de morgenster opgaat in onze harten en we in verwondering tot hem zeggen, mijn Heere en mijn God. Amen. zullen eindigen met dankgebed. Heren, we danken u dat u vanmorgen vanuit uw woord tot ons kwam. Wat bent u oneindig groot dat u ons uw woord gegeven hebt. En vanmorgen hoorden we de rijkdom van uw woord. In uw woord zien we wie wij zijn, zwart van de zonde. En in uw woord laat u ook zien wie u bent. U die de donkerheid van ons bestaan laat zien. En het licht belooft en het licht schenkt. En vanmorgen mochten we horen dat het zo belangrijk is om uw woord te onderzoeken. Ja, u gaf aan om acht te nemen op uw woord. En als we dat doen, dan zal de morgenster opgaan in ons hart. En de morgenster, dat bent u, Heere Jezus. Wat een belofte geeft u ons hier allen in mee. Heere, geef dat we die boodschap niet zullen vergeten. Ja, dat die boodschap mee zal gaan en vrucht zal dragen. We danken u dat we allen ook een Bijbel in huis hebben. Laat het woord van vanmorgen een nodiging en aansporing zijn om steeds uw woord te openen. Om daar tijd voor te nemen, rust voor te nemen en acht te slaan op uw woord. Want u hebt beloofd, dan zal de morgenster opgaan in ons hart. We danken u voor uw woorden en wie u bent. Wilt u het verkeerde en spreken en luisteren misschien vergeven? We vragen u ook of u het verdere van deze zondag met ons wilt gaan. Brengt u ook ons vanavond weer samen onder uw woord. Wilt u dan zijn met dominee van de toren en hem uw woorden geven. En geeft u zo een gezegende dienst. Dit alles bidden we u, niet uit verdiensten, maar om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun geval gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. We zingen Psalm 89, het zevende vers. De preek van vanmorgen is afkomstig van onze oud-predikant dominee Baars. En we eindigen deze dienst met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.